Welkom bij de podcast Echte Levensverhalen. Dit is een plek waar we onze levenservaringen delen en de lessen die we geleerd hebben door gewoon te leven. Mijn gast en ik nemen we jou mee in het verhaal die ons heeft gevormd. Zonder oordeel en met veel begrip luisteren we samen naar de aflevering van vandaag. Gangsters. Ik weet eigenlijk niet wat ik van ze vind. Ze zijn intimiderend. Ze maken me bang. En tegelijkertijd hebben ze iets sexy. Vooral diegenen die rapmuziek maken. Als ik mijn kind zie, gekleed als een gangster, of in gangsterstijl kleren, denk ik van, oh, wat schattig. Ik haal mijn camera tevoorschijn en ik maak foto's van hem. Zonder 1 seconde na te denken over hoe vreselijk zou zijn als dit de toekomst van mijn kind is. Er zijn zoveel films over gangsters. Gangsters in Paradise, City of God, Pulp Fiction, Gomorrah, Scarface. Sommige zijn rauw en ellendig en andere worden geromantiseerd en verheerlijkt. En niet zo lang geleden, toen ik naar Nederland verhuisde, hoorde ik verhalen van mensen om me heen over hoe ongelooflijk geweldig het is om hier in de gevangenis te zitten. Ik heb gehoord dat in Nederland gevangenissen zijn net als hotels. Criminelen worden verwend in plaats van tijd uitzitten. Volgens Michael dit allemaal dodelijk is. Hij weet als geen ander hoe het is om een gangster te zijn. Hij was er zelf een. Een behoorlijk gevaarlijke. Michael is een ex-gedetineerde. Hij heeft 4 jaar in de gevangenis gezeten voor een gewapend overval in een juwelierszaak. Hij heeft de eigenaar geschoten die gelukkig voor hem niet is overleden. En vervolgens het goud gepakt. Hij was 28 jaar en van God los. En in Michael zijn eigen woorden. Alles wat donker is hier op aarde, zit hij tot aan zijn nek in. Donkere daden en donkere zielen. Door zijn onzekerheid en een optelsom van slechte keuzes, gaat hij om met de verkeerde vrienden, waarmee hij een gang vormt. All for one and one for all. In de gang heeft hij besties. Zijn bestie nummer 1 heeft net iemand vermoord en een ander invalide gemaakt. Bestie nummer 2 heeft in totaal 3 mensen vermoord. Helaas had hij ook een bestie die zo gruwelijk vermoord is door een andere gang dat ze zijn ingewanden uit zijn lichaam hebben gehaald en hem ondersteboven in de grond hebben begraven. Mijn introductie is slechts 1 glimp van het verhaal van Michael. Hij zal er zelf meer over vertellen. Michael en ik zijn hier vandaag in mijn studio. Ik drink mijn kruidenthee en Michael heeft zijn koffie verkeerd. We genieten allebei van een Zeeuwse stroopwafel. Toen ik hem vroeg of hij vroeger met zijn bendeleden gewoon koffie en koekjes ging halen. Hier is Michael.
Ja, om eerlijk te zijn, we hadden wel zulke momenten hoor. Het was toch wel soms gezellig. Soms gezellig. En dan, we dronken niet echt koffie of thee, maar ja, wel cola, sap en soms alcoholische dranken. Maar vroeger was het best wel ook gezellig met de gang. Dus die kant heb je ook in een gang, hè. En dat is het gevaar eigenlijk. Later kom je erachter dat het allemaal, zeg maar, niet echt was. Je hebt een Nederlands lied van een Nederlandse zanger, Boudewijn de Groot. Hij zegt, al mijn vrienden hebben drank van mij gejat. Dus ja, hij heeft ze drank gegeven in een café, maar later zegt hij, ze hebben het gejat. Zoiets dergelijks is het. Nu ga ik met niemand om. Door elkaar altijd hadden beloofd dat we voor eeuwig met elkaar zouden blijven omgaan. En ik geloofde ook daarin. Maar nu sta ik alleen voor alles wat ik doe. Doe ik alleen. Voor mijn familie. Voor mezelf natuurlijk. Voor mijn dochter. En daar zijn er geen gangleden bij. Al met al is natuurlijk goed. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Maar toch, als mensen je zeggen dat ze van je houden en dat ze met je gaan blijven, dat ze je altijd gaan ondersteunen, dan is het toch een bepaalde soort houvast wat je hebt. En later blijkt het niet zo te zijn. En dan moet je ermee dealen. Dus uiteindelijk zaten we allemaal met pijnen. Door die pijnen konden we elkaar niet begrijpen. Iedereen was gefrustreerd. Iedereen had issues. Dus op deze manier is het gegaan. Het begon om mijn 15e. Ik heb een hele goede opvoeding gehad van mijn ouders. Met normen en waardes. Met liefdevolle vriendelijkheid naar andere mensen toe. Naar eerlijk zijn. Vooral eerlijk zijn. Mijn moeder, die zo'n schat van een vrouw, die is... Ze is zo eerlijk, joh. Dus al die dingen heb ik van haar geleerd. Sommige dingen begrijpt ze niet. Omdat het... zij komt ook uit een bepaalde soort opvoeding. Christelijk opgevoed. Vroeger naar de christelijke scholen in Suriname. Naar de nonnenscholen. Dus ze hebben een bepaalde ouderwetse benadering. Zeg maar, van het leven. En sommige dingen die ik nu vertel, bijvoorbeeld wat ik heb meegemaakt en zo, dat begrijpt ze niet zo goed. Dus ik kan het vergelijken alsof ik haar uitleg hoe bijvoorbeeld een iPad werkt. Dat begrijpt ze niet. Ja, ik had heel veel vrienden en vriendinnen. Een hele grote groep. Vroeger in de buurt hadden we, waar ik woonde, had je een doolhof. Een echte doolhof. En daar zaten we altijd gezellig met elkaar. En deze doolhof, ik zeg je eerlijk, wij allemaal hebben zoiets. Het was heel moeilijk om de weg te vinden in de doolhof in het begin. En je liep altijd verkeerd. En wij hebben allemaal de verkeerde weg gekozen in ons leven. En soms als ik terugkijk, je hebt een horrorfilm. Noemen ze, heet The Children of the Corn. Op de kinderen van het maisveld. En soms denk ik van, hey, wij waren ook zulke kinderen volgens mij. Weet je, echt verdwaald, echt een beetje eng, een beetje raar. Nou, het was zo, zomervakantie in de jaren 90. Ik was 14, 15 jaar oud. En we gingen altijd basketballen op een pleintje met vrienden en vriendinnen. Het was altijd leuk en gezellig. Tot op een gegeven moment een jongen van de andere wijk naar ons toe kwam. En die zei, laten we wijk tegen wijk spelen. Dus ik heb die dag georganiseerd. Ik had altijd zin om gezelligheid te creëren. Om te lachen met mijn vrienden en vriendinnen. Dus ik heb die dag georganiseerd. En wij hadden 30 man uitgenodigd. Die andere groep kwam met 30 man. Maar in onze groep waren er 5 rotte appels. Waren jongens die ouder waren dan ons. Die kwamen ook een kijkje nemen. Dus we speelden 5-5 tegen die andere wijk. En wij wonnen van hen. We waren blij, lachen, vrolijk. En ineens zeiden die rotte appels van, hey, we hebben een goed idee. We gaan die jongens in elkaar slaan. Dat was het begin van alle ellende. Dus die 5 jongens hebben die jongens van die andere wijk in elkaar geslagen. Echt hardhandig, hè. Schoppen in hun gezicht, op hun hoofden trappen, noem maar op. En die jongens gingen schreeuwen, gingen huilen. Ik had zoiets van, ik bemoei me er niet mee. Ik ga gewoon weg van hier. En ik ben naar huis gegaan. De volgende dag kwamen een paar vriendinnen en een vriend van mij ophalen. Om te gaan basketballen. En ik zei tegen hun van, ik ben even aan het afwassen voor mijn moeder. Ik kom straks naar het basketbalplein. Gaan jullie maar afwassen. Maar het basketbalplein was omringd met bosjes. Dus toen die vriendinnen en die vriend van me daar zaten te dribbelen met de bal, waren ondertussen in die bosjes die jongens die gisteren klap hebben gehad, hun broers, hun ooms, hun vaders waren gekomen. Met knuppels en met messen en noem maar op. Dus toen ze die vriend van me zagen, kwamen ze allemaal in de bosjes rennen. Hebben ze die vriend en die vriendinnen van mij, zeg maar, aangepakt. En vooral die vriend van mij, die hebben ze helemaal in elkaar geslagen. Dat hij bewusteloos langs de weg lag. En die vriendinnen zagen dat, hè. Die waren bang en die renden naar mijn huis. Belden aan, Michael, ga niet naar het basketbalplein. Jullie worden in elkaar geslagen. Bel iedereen op. Dus ik heb iedereen gebeld van de wijk. Ik zeg, jongens, die en die is in elkaar geslagen. Komen jullie maar bij mij in de kelder. Ik zal het uitleggen. Maar niemand moet daar naartoe gaan. Dus die middag kwamen al die vrienden van de buurt bij mij in de kelder. En mijn kelder was zeg maar net zo groot als een woonkamer. Met gewoon een bankstel, tafel. En ik had een gokautomaat gehad van de buurman. En ja, we spraken af om voorlopig niet naar het basketbalplein te gaan. En over 3 weken of 2 weken of zo zouden we weer gaan kijken daar of het veilig was. Ze weten wel welke buurt ongeveer, maar ze weten onze adressen niet. Dus we hebben 2 weken echt bij mij thuis gezeten of in de schuur bij mij in de kelder. En na 2 weken gingen we toch naar het basketbalplein om te basketballen. En die avond waren we zo achter. Kwamen we naar huis om 9:00 s'avonds. Toen liepen we in mijn straat. Toen zagen we in de verte 30 man aankomen met 2 pitbull terriers. En toen een groepje dit erbij kwam, werd het ons allemaal duidelijk. Ze moesten namelijk mij hebben. Omdat ik die wedstrijd heb georganiseerd. Toen hebben ze bij mij gevochten, hebben ze mij in elkaar geslagen. Ze hebben me geschopt, getrapt. Ik lag op de grond. En die pitbull terriers gingen zo in mijn gezicht blaffen. Tot de dag van vandaag zie ik die tanden van die honden nog steeds. En mijn vrienden, en die deden niks. Ze waren bang. Ze deden niks. Niemand hielp mij. Ze keken gewoon. En ik ben toen opgestaan. Ik ben naar huis gegaan. En ik had een bult op mijn voorhoofd. Bloedneus. Mijn kleren waren gescheurd. En mijn ouders vroegen zich af wat er met me aan de hand was. Ik zeg niks, laat me met rust. En ik ben gaan douchen. Dat was mijn eerste fout. Ik had gelijk tegen mijn ouders moeten vertellen wat er was gebeurd. Ik was boos. En wist niet wat ik moest doen op dat moment. Nu dat ik ouder ben geworden, zie ik in dat ik hun de waarheid had moeten vertellen. Want dan hadden zij gelijk de politie gebeld. Waren al die jongens gearresteerd. En zou mijn leven anders zijn gegaan. Dus ja, achteraf gezien was dat de beste keuze geweest. Uiteindelijk, de volgende dag, ben ik gebeld door die rotte appel. Wat hoor ik nou, Michael? 2 van jullie zijn in elkaar geslagen. Weet je wat? Bij al je vrienden op, wij komen naar jullie toe. We gaan die gasten terugpakken. Ik zei ja, is goed. Komen jullie maar, ik ga die andere jongens bellen. We hebben die jongens gebeld en toen zaten we met z'n 16e, 18e of zo in de kelder bij mij. En die boosdoener, die rotte appel die echt eigenlijk alle ellende heeft veroorzaakt, die stond voor ons neus. Was een jongen met krullertjes, had van die leren handschoenen aan, waardoor je zijn vingers nog kon zien. Zwarte zonnebril, zwarte blouse, zwarte schoen. En hij begon in zijn handen te slaan. Hij zegt, jongens, weet je wat? Ik heb een goed idee. Laten we elkaar beloven dat we elkaar nooit en nimmer in de steek laten. Maar wat er is gebeurd, dat mag niet gebeuren meer. En weet je wat ik voorstel? Laten we gang worden en dan word ik jullie leider. Ja, toen hebben we de eed afgelegd in de schuur bij mij. En toen werden we een gang. We zouden die gasten terugpakken van die andere wijk, maar pas na een jaartje. We zouden eerst met z'n allen op fitness gaan, boksen. Je dacht, ja, ik ben met een gang, met een groepje. Als er problemen zijn, ik ga ze je helpen. Je komt voor elkaar op. Het was een soort bescherming. Want in die tijd, wij waren de voorlopers van het drillrap gebeuren. die ik tegenwoordig heb. En in die tijd was het ook heftig met de jongeren van toen de tijd. Het was niet altijd veilig. Je kon ook op straat lopen en beroofd worden. En in elkaar geslagen worden. Zulke dingen maakten ook in die tijd mee. De stad waar ik vandaan kom, Den Haag. Daar is was het heftige tijd ook in die tijd. Alle jongeren gingen naar de stad, naar het centrum, donderdag koopavond. Een beetje stoer naar elkaar kijken en ruzie uitlokken. Jongens uit andere steden in elkaar slaan. Eigenlijk die hele gangcultuur is eigenlijk begonnen in de jaren 80, hè, in Den Haag. Had je altijd met de auto opnieuw had je kerstbomenjacht. En dan gingen de wijken met elkaar wedstrijdje doen die de grootste brandstapel had. En vanaf december tot en met 1 januari was het best wel een gevaarlijke periode. Want je mocht niet van de andere wijk in de andere wijk kerstbomen of pellets gaan halen. En als je dat deed, was je in elkaar geslagen. En soms reden jongens van andere wijken door die andere wijk en gingen dan kerstbomen en pellets uit de jongens in handen pakken om bij hun stapel te zetten. En zo is eigenlijk die gangcultuur gaan ontstaan. En plus, ja, ADO Den Haag, voetbal, was vroeger heel erg fanatiek, hè. Het waren de Engelse hooligans, maar dan in Nederland. We waren een van de eerste die met bommen gingen gooien op het veld en zulke dingen. Vroeger. Ze waren heel gevaarlijk. Dus eigenlijk komt het van die tijd. En op een gegeven moment werden de jongeren gangs gaan vormen in Den Haag. Elke groepje had een naam, elke groepje ging rappen. En die groepjes kregen ruzie met elkaar. En we zouden die andere week terugpakken, pas na een jaartje. Dus in dat jaartje gingen we allemaal op fitness, we dronken shakies. Niemand van ons rookte, we waren allemaal sporten. En op een gegeven moment, het pleintje waarop ik speelde, zeg maar, was het pleintje waarop ik me ging voorbereiden op een oorlog. Ik ging op het pleintje fitnessen en opdrukken en thaiboksen met elkaar sparren. Dus wat gebeurde er op een gegeven moment? Een uur voordat we gingen vechten, waren we met z'n allen in de kelder. We waren ineens van die gladiatoren geworden. We waren niet sterk, joh. We konden vechten. En we zagen er allemaal uit als onze zogenaamde leider. Ook met zwarte broek, zwarte schoen, halfleren handschoenen, zonnebril, petje op. Er waren knuppels en messen en noem maar op. En hij zat zo in zijn handen te slaan. Hij zegt, jongens, we gaan zo meteen naar het andere pleintje. We gaan die gasten terugpakken. Hè? Wat ze vorig jaar hebben gedaan, dan gaan ze een lesje leren. En weet je, soms als ik vecht, hè, dan word ik ook wel eens bang. Maar weet je wat je dan moet doen? Je moet boos worden op je angst en dan om je heen slaan. Hij manipuleerde ons met zijn gekkigheid. En wij waren jong, we dachten, wauw, ja, we gaan dat doen. Dus op een gegeven moment, we gingen naar de andere wijk. En we hebben die gasten in elkaar geslagen, joh. Hardhandig, echt met knuppels op hun hoofden, op hun lichamen. En de volgende dag gingen we kijken met de auto, hoe ze eruit zagen. En er waren een stuk of drie, die hadden verband om hun hoofd. Sommigen liepen met Nutella en wij gingen giechelen in de auto van ja, we hebben ze mooi beet. En toen werd het van kwaad tot erger, joh. Wat waren de smaak te pakken? We wisten van hoe gevaarlijk wij waren met z'n allen. En de zogenaamde leider van ons, ja, die kon er heel wat mee. Want hij zag, hij had 18 mannen om hem heen, die hij maar hoefde op te piepen. En die waren dan binnen een kwartier stonden ze klaar om te vechten. Dus hij zocht vooral het meeste ruzie van ons. Door hem hebben we zo vaak moeten vechten dat zelf mensen in de gevangenis terecht zijn gekomen door vechtpartijen door hem. En allemaal vervelende dingen. We vochten overal. Ging het heel slecht met school. En bepaalde gingen niet meer naar school. Geen diploma's. Ik heb op een gegeven moment, toen we gingen vechten, Gingen we ook beroven. Dus ik had op mijn 17e had ik ook iemand beroofd. Samen met een paar jongens. En we vochten, en het werd van kwaad tot erger. We vochten in restaurants, bioscopen, discotheken vooral. Maar we gingen ook laten zien, bijvoorbeeld in Utrecht of andere steden. Hè, Zwolle. We kwamen met de auto daar en daar gingen we vechten met jongens. En dan was het echt zo om de stomste dingen. Bijvoorbeeld, we zijn met z'n allen in een discotheek en... een vriend van ons komt naar ons toe. Ja, we gaan vechten zo meteen, maar die jongen trappen op mijn tenen. Na een periode te hebben gevochten. Het was zo erg dat we sloegen letterlijk en figuurlijk mensen de ziekenhuis in. Dus ze kwamen in het ziekenhuis en hun armen waren gebroken. We hebben twee keer met een gang gevochten. Twee jaar in twee andere gangs. En we hebben vooral veel targets hebben we gehad. We konden heel veel dingen geheim houden voor onze ouders. Surinamers. Ze staan erom bekend dat de opvoeding thuis heel streng is. Je moet altijd met u praten en beleef. Vooral onder de Surinaamse gemeenschap. Hè? Je moet altijd vragen, meneer, u. Doe je met je. En als je een Surinaamse oudere persoon aanspreekt met je, gaat hij je ook zeggen van je moet niet met je aanspreken, maar met u. Eerst was ze vragen, wat is je achternaam? Oh, ik ken je vader, ik ben met je vader op school geweest. Ik ken je moeder, ik ben met je moeder op school geweest. Ja, je moeder woonde daar en daar in Suriname. Dit, dat. Dus dat is zeg maar onze standaard question. En dus wat kreeg je op een gegeven moment? Je komt bij elkaar thuis. Je groet de moeder en vader beleef. Ga je in de kamer zitten. Je smoes wat met elkaar. Hè? Zijn ouders mogen niks weten. En als de ouders komen is het gewoon heel vriendelijk, heel positief. Je bent de allerliefste kind. Hè? En zo deden we. Op een gegeven moment hadden echt niks door. Helemaal niks. Helemaal niks. Mijn ouders hadden echt geen idee wat we meemaakten. En vooral wat er heel erg gevaarlijk was bij ons. Wij creëerden een web voor onszelf. Waar we in gevangen zaten. We hadden ook de afspraak gemaakt onderling met elkaar. Dat niemand nooit de gang mocht verlaten. Als iemand de gang zou verlaten. Zou hij voor de rest van zijn leven vogelvrij verklaard worden. En als je vogelvrij verklaard wordt. Dat houdt in. Overal waar je wil je tegenkomen. Mogen we je in elkaar slaan. Dan loop je met je vader en moeder. We slaan je vader en moeder ook. We gingen regelmatig de eet afleggen. Maar wij hadden dat in onze gangcultuur. Dat we de eet gingen afleggen. En zweren dat we altijd met elkaar zouden blijven. Altijd klaar zouden staan voor elkaar. En dat is iets levensgevaarlijk wat je kan doen. Met je vrienden en vriendinnen. Zweren dat je elkaar nooit en nimmer los gaat laten. Ik heb heel veel dingen meegemaakt, heel veel dingen. Maar het bleef niet alleen bij vechtpartijen. Maar om echt in deeltjes te gaan, moet je echt het boek lezen. De traan die goud werd. Maar het ergste wat ik heb meegemaakt in mijn leven, is dat ik heb vastgezeten. Ik heb twee keer vastgezeten. Eén keer om mijn 17e. Een halfjaartje. En de laatste keer op mijn 28e heb ik 4 jaar vastgezeten. Na jaren beproevingen te hebben doorstaan, hebben we 1 beproeving niet gehaald met z'n allen. De vriendschap kon niet blijven. We kregen te vaak ruzie met elkaar om bepaalde dingen. En we kregen een hekel aan elkaar. En toen ging de gang eruit, uit elkaar. De gang ging uit elkaar. En iedereen ging zijn eigen weg. Zo is het eigenlijk geëindigd. Uiteindelijk was niemand meer loyaal of trouw. of we hadden geen liefde meer voor elkaar. Het was voor de tijd van de gevangenis. Met een ja, gangster zijn. Je weet niks anders beters. En je gaat toch. Op dat moment was ik nog niet klaar om de verandering in mezelf naar voren te brengen. Ik wist niet hoe ik dat moest doen. Ik bevatte het niet wat ik moest doen, waar ik naartoe moest gaan om dat stukje eerder te hebben gedaan om te veranderen. Ik probeerde dat wel. Ik ging met mensen praten. Ik wist dat iets niet goed was. Maar het lukte me niet. Ik was er nog niet klaar voor. Het voelde toch aan de ene kant ergens een beetje normaal. Ik kwam vast te zitten in de gevangenis. En ik zeg je eerlijk, ik heb letterlijk wat je zegt. Dat je vaak hebt gehoord dat de gevangenis in Nederland een hotel is. En dat justitie heel makkelijk is. En weinig straffen geeft. Nou, ik kan je eerlijk zeggen, dat hoeft niemand nooit meer te zeggen. Maar de gevangenis is geen hotel. En justitie geeft niet korte straffen. Justitie is in het leven geroepen om mensen die niet op de juiste manier functioneren in deze samenleving tot orde te roepen. Orde te roepen door hem vast te zetten, zodat hij naar binnen kan kijken in zichzelf wat hij verkeerd heeft gedaan. Dat is eigenlijk het doel van justitie. Vele jongens, er zijn een paar, die dat. Eigenlijk iedereen ervaart dat. Iedereen ervaart dat, maar er is een bepaalde cultuur in de gevangenis waar je daar niet openlijk over kan praten. Je moet altijd de stoere bink zijn. Dus 's avonds hoor je de jongens huilen en overdag zijn ze macho. In de bezoekzaal zie je de jongens huilen wanneer hun moeder komt en hun vader. Op de afdeling zijn ze de sterkste. Dus die contrast krijg je in de gevangenis. Ik zat daar met alle ellende van de wereld. Hè? Dus met moordenaars, kinderverkrachters, vrouwenverkrachters, vrouwenmoordenaars, drugsdealers. En met al deze mensen heb ik moeten leven. Ik heb ze moeten groeten elke ochtend, wat ik ook deed. Ik heb samen met ze moeten eten. En in dit proces heb ik tegen mezelf gezegd, nee, ik moet echt gaan zoeken naar wie ik ben. Dus ik ben gaan mediteren. Ik ben me gaan verdiepen in de psychologie van boeddhisme. Sinds vroeger had ik al een idee dat boeddhisme interessant kon zijn. En ik dacht, ik ga me even verdiepen en kijken wat het is. Toen heb ik leren mediteren. En op een dag, toen ik ging mediteren, voelde ik een warmte in mijn hart. Het was niet normaal. Het was heel veel energie kreeg ik in mijn hart. Dat ik, het leek alsof ik van de grond vloog. Ik was één met de hele schepping. Ik begreep het niet zo goed, maar ik had zoiets van, is dit nou liefde wat ik voel? Of is het God? Hiervan moet ik meer weten. En zo is mijn zoektocht begonnen. En zo heb ik de eerste aanraking gekregen met God in mijn leven. Ik kreeg heel veel inzicht. En ik ben dingen beter gaan begrijpen. Toen ik vrij kwam, heb ik ook besloten om niet meer in mijn oude omgeving te gaan wonen. Ben ik in een dorp gaan wonen in Friesland. Echt in een rijkershuis naast koeien. En daar heb ik een vierkant gemaakt voor mezelf, met grenzen. En ik heb mezelf beloofd dat ik nooit meer over deze grenzen mocht gaan. Nooit meer liegen. Nooit meer stelen. Nooit meer iemand bedriegen. En in deze vierkant leefde ik in alle beperkingen. Eenzaam. Maar er was ook iemand die met mij leefde in deze vierkant. En dat was een monnik. Een monnik die 25 jaar lang als monnik heeft geleefd in Azië. En hij vertelde me over de boeddhistische psychologie. En hij heeft me kenbaar gemaakt dat de liefde die ik ervaarde in de gevangenis, dat zeg maar het schaven aan mij was om me weer op het rechte pad te krijgen door het universum. En sindsdien ben ik anders gaan staan in het leven. Met veel meer vertrouwen, veel meer liefde voor alles en iedereen, mededogen, liefdevolle vriendelijkheid. Ik ben achter heel veel dingen gekomen. Ik heb gezien dat als je mensen helpt in je leven, zonder om iets voor terug te vragen, dat de beste baan is wat er bestaat. Het heeft veel meer waarde dan werken voor geld. Nou, toen ik vrij kwam en ik in dat vierkantje leef, zeg maar, met die monnik, ben ik een... Ik had geen werk, dus ik moest iets doen. Dus ik ben een stichting begonnen en ben vrijwilligerswerk gaan doen in mijn eigen stichting. Ik ben mensen gaan helpen in de omgeving, zonder iets voor terug te vragen. En dat was heel erg prettig. En toen heb ik ook mijn boek geschreven, mijn eerste boek, De Traan die Goud Werd. En ik heb ook een tweede boek geschreven, De Meester van het Universum. En ik heb mezelf beloofd nu dat ik verder mezelf ga ontwikkelen als schrijver. Ik ben al schrijver, dus ik ga meerdere boeken schrijven nu. En ik heb gezegd tegen mezelf dat wanneer ik 60 ben, 65, dat ik een aantal boeken heb geschreven. Ik word vaak uitgenodigd bij maatschappijleer om mijn verhaal te doen. Want het gaat over justitie, politie, criminaliteit. Eigenlijk keuzes in je leven die de kinderen dan moeten maken wanneer ze tiener zijn. Dus ik waarschuw de kinderen voor hun keuzes die ze maken in het leven. Dat ze verstandige keuzes maken. Want eigenlijk, ik stel altijd de vraag, hoeveel keuzes heb je in je leven? En dan hoor je ze zeggen, ja, 10, 100, heel veel. En ik zeg altijd, nee, je hebt er maar 2. Je hebt er ja en je hebt nee. En bij mij is het geval geweest dat ik vaak ja heb gezegd tegen de verkeerde dingen. En dan zitten ze allemaal te kijken en dan vertel ik mijn verhaal met wat wijsheden. En ik word altijd heel goed ontvangen. Heel goed ontvangen. Ik heb heel veel traantjes gezien bij de kinderen als ik zo'n lezing heb gegeven. En ze zijn heel dankbaar dat ik op school bij hun langs ben geweest. Letterlijk en figuurlijk, de tranen werden goud bij hun. Ik ben heel blij met mezelf. Ik heb eindelijk het punt bereikt waarin ik mijn denken begrijp. Het is een hele moeilijke weg. Maar ik begrijp mijn denken en ik sta hier alles blank. Ik neem alles met een korreltje zout. Ik heb geen oordeel. Ik heb geen commentaar. Ik leef en ik laat leven. En ik ben gelukkig. En ik heb een hele lieve dochter. Mijn familie betekent heel veel voor mij. En ik heb ook hele prettige vrienden, goede vrienden. En op een gegeven moment kan je niet na alles wat je hebt meegemaakt zeggen, dit is het einde. Je moet doorgaan.
Michael's eerste boek, genaamd De Traan die Goud Werd, vertelt zijn hele verhaal met alle mogelijke details. Zijn tweede boek, Meester van het Universum, is een rustig boek vol met wijsheid en zelfreflectie. In de show notes vind je de links naar zijn boeken en ook een link naar zijn website. Dank je wel dat je hebt geluisterd naar de Life Affairs podcast Echte Levensverhalen. Als je het verhaal leuk vond, vergeet dan niet de show te volgen, zodat je de volgende aflevering niet mist. Deel het ook gerust met je familie en vrienden, zodat jullie samen een nieuwe, mooie of rommelige levenservaring kunnen ontdekken. Verder zou ik het zeer waarderen als je een recensie zou kunnen achterlaten op Apple Podcasts, Spotify Podcast, Google Podcast of waar je je podcast ook luistert. Elke recensie geeft mij de kans om te groeien en meer luisteraars en gasten te verwelkomen.